die tekst die gelezen werd over de heerlijkheid van Christus. En daar gaat het uiteindelijk ook vanmorgen over. En ik wil met u de Bijbel openen in Matteüs 17. Soms word je zelf ook zo bepaald bij de heerlijkheid en de glorie van God en bij wie de Heer Jezus is, nu hij daar ook in de troon zit, in al zijn heerlijkheid, in al zijn glorie. En dat bracht me eigenlijk bij Matteüs 17. En ik wil de eerste 8 versen lezen. De Heer Jezus heeft eerst in het hoofdstuk daarvoor, aan het eind, een oproep gedaan aan zijn discipelen tot zelfverloochening, om werkelijk achter de Heer Jezus aan te gaan, keuzes te maken. En dat is niet eenvoudig om jezelf te verloochenen, je kruis op te nemen en achter de Heer Jezus te gaan. En ik heb zelf ervaren dat hoofdstuk 17, zo die eerste vers ook zo'n bemoediging zijn geweest, ook voor de discipelen. En daar willen we beginnen met hoofdstuk 17, vers 1. En na 6 dagen nam Jezus Petrus en Jacobus en Johannes, zijn broer, met zich mee en bracht hen op een hoge berg, alleen hen. En hij werd voor hun ogen van gedaante veranderd. Zijn gezicht straalde als de zon en zijn kleren werden wit als het licht. En zie, aan hem verschenen Mozes en Elia, die met hem spraken. Petrus antwoordde en zei tegen Jezus: Heere, het is goed dat we hier zijn. Laten wij, als u wilt, hier 3 tenten maken. Voor u 1, voor Mozes 1 en voor Elia. En terwijl hij nog sprak, zie, een lichtende wolk overschaduwde hen. En zie, een stem uit de wolk zei: dit is mijn geliefde zoon, in wie ik mijn welbehagen heb. Luister naar hem. En toen de discipelen dit hoorden, wierpen zij zich met het gezicht ter aarde en werden zeer bevreesd. En Jezus kwam bij hen, raakte hen aan en zei: sta op en wees niet bevreesd. En toen zij hun ogen opsloegen, zagen zij niemand dan Jezus alleen. Tot zover de schriftlezing voor vanmorgen. Wonderlijk gebeuren. De Heer Jezus neemt 3 van zijn discipelen met zich mee naar een hoge berg. De discipelen weten niet waarom. Hij neemt ze mee, maar het zal hun spoedig duidelijk worden. Want als ze daar zijn, verandert de Heer Jezus plotseling in een andere gedaante. Dat moet toch wel heel bijzonder zijn geweest, wat daar gebeurde. Zijn gezicht straalde ineens als de zon. En zijn kleren werden wit als sneeuw. Het was een complete metamorfose, wat alleen mogelijk was, doordat hij zelf God is. En voor hem is alles mogelijk. In zijn volheid toonde hij aan de 3 discipelen zijn hemelse heerlijkheid en glorie, die hij al had bij de Vader voordat hij naar deze wereld kwam. En we weten dat hij zijn heerlijkheid toen aflegde en de gestalte van een slaaf aangenomen heeft. Zo diep daalde de Heer Jezus naar ons af. Want een glorie moet het daar op de berg zijn geweest. Ik had er best bij willen zijn, dacht ik van de week. Om dat mee te maken. Maar weet je wat zo mooi is? Als wij straks in de hemel komen, zullen we de Heer Jezus ook zo in zijn heerlijkheid en in zijn glorie zien. En nog mooier is, wij zullen delen in zijn heerlijkheid. Dat gaat ons en mijn verstand helemaal te boven. Maar ik geloof dat het heel bijzonder zal zijn. die heerlijkheid waarin wij straks voor eeuwig zullen verkeren. Maar dat zal alleen zijn voor de mensen die de Heer Jezus als verlosser en zaligmaker aanvaard hebben. Anders zal de hemel voor eeuwig voor mensen gesloten blijven. Dat is het vreselijke. Nooit geen heerlijkheid, maar eeuwige verlorenheid. En dan zien we hoe belangrijk dat het is bij de Heer Jezus te behoren en een discipel van hem te zijn. En daarvan ook getuigenis af te leggen in de tijd waarin wij leven. Ook als er hier tweede Pinksterdag dan mensen langskomen om te getuigen van de hoop, van het evangelie. Het was een geweldig. Maar dan gebeurt er nog iets spectaculairs eigenlijk. Er komen ineens twee mannen vanuit de hemel naar beneden. Hoe is het mogelijk? Het waren Mozes en Elia. En die twee mannen staan daar al in hun verheerlijkte lichaam. Want ze hebben een nieuw lichaam ontvangen. Met dat oude lichaam konden ze ook niet naar de hemel. Wat een wonder. Mozes en Elia hadden honderden jaren daarvoor geleefd. En deze rechtvaardige mannen waren naar de hemel gegaan. Het toont ons dat deze Gods mannen, de rechtvaardigen van het Oude Testament, al eeuwig leven bij God hadden. Super. En ze kwamen nu vanuit de hemel naar de berg voor de Heer Jezus. Het waren Mozes, de grote leider, die op zijn 80ste jaar, moet je nagaan, 40 jaar door die woestijn zwerven. Ik kan me voorstellen dat hij soms ook gedacht, wat doe ik eigenlijk hier? Zo'n hoge opleiding bij Farao en dan loop ik hier een beetje achter die stomme schapen aan door de woestijn. En dan ineens op zijn 80ste jaar is er daar die roeping van God. En die roeping was er eigenlijk al vanaf zijn geboorte. Hij heeft dat al, maar het heeft 80 jaar geduurd om Gods volk naar het beloofde land te brengen. Mozes, die de plagen van God aan de farao moest bekendmaken. Die tekenen en wonderen verricht heeft. En Gods volk leidde vanuit Egypte die lange tocht, 40 jaar, naar het beloofde land. Maar het was ook Mozes die in tegenwoordigheid van God, en daar ben je dan mee bezig als je zo weer over Mozes nadenkt, die in de tegenwoordigheid van God de wet ontving op de berg Sinaï. God die toen daar niet in licht, maar in duisternis neerdaalde op de berg. En het maakte opnieuw een geweldige indruk op mij. De berg was in rook gehuld. Want de Heere daalde neer in donderslagen, in bliksemflitsen en vuur en heel de berg beefde. Een manifestatie van wie God werkelijk is. Later zegt de Hebreeënbrief ook, onze God is een verterend vuur. En die kant heeft hij laten zien op de berg Sinaï. Hoe ontzagwekkend moet dat geweest zijn. Het volk beefde van angst en ze zeiden, laat God niet met ons spreken. Want anders zullen we sterven. Zo indrukwekkend moet dat geweest zijn. En als je daar dan over nadenkt, dan denk je, wie ben ik? Wij kleine mensjes, stofjes aan de weegschaal, een druppel aan een emmer. Tegenover deze grote, heilige, grote God. Aan het eind van de tocht zei God tegen Mozes dat hij de berg moest beklimmen om daar te sterven. Want vanwege één bepaalde zonde, en we weten dat hij tegen de rots moest spreken, en hij heeft op de rots geslagen, mocht hij niet het beloofde land binnengaan. En God heeft hem daar zelf begraven. Dat is ook de weg voor een christen, om begraven te worden. En niet gecremeerd te worden. Gods bedoeling is dat wij aan de aarde worden toevertrouwd. Dat is wonderbaar gebeuren. God heeft het zelf het voorbeeld gegeven aan ons. Maar de dood had dus niet het laatste woord voor Mozes. Paulus zegt later over het sterven van de rechtvaardigen. Dat geldt ook voor ons. Dan verlaten we ons lichaam om bij de Heere onze intrek te nemen. En dan denk ik steeds, als ik dat deed, nog even Bas. Nog even, het is nog een klein stukje. Maar het kan voor ieder nog een klein stukje zijn. Wij weten niet hoe lang ons leven nog duurt. Maar wat is het heerlijk te weten dat je bij de Heere je intrek mag nemen. Wat een rust geeft dat, wat een vrede geeft. Bronnie die heeft een hele tijd een mevrouw begeleid. En die was altijd wel kerkelijk, maar nooit echt dat ze de Heere kende. En op laatst heeft ze de Heer Jezus leren kennen. En dan is er zo'n lied in de bundel ook. Wat zegt, eens breekt in mij het zilveren koord. Dan wordt mijn aardse weg verstoord. Maar ik zal wel juichen bij de Heer. En zulk een sterven vrees ik niet. Als wij dat ook mogen beleven. Dat wij niet hoeven te vrezen voor het sterven. Mozes hoefde ook niet. God heeft zijn lichaam begraven, maar hij heeft hem meegenomen naar de heerlijkheid van de hemel. De andere was Elia. Elia was de grote profeet die voor Gods aangezicht stond. Een krachtige man was dat ook. Maar Elia was ook de man van het gebed. Jacobus die schrijft, Elia deed een vurig gebed dat het niet zou regenen en dat gebeurde. 3,5 jaar viel er geen druppel regen. En hij bad opnieuw een gebed en het begon te regenen. Hij bad tot God bij dat altaar met die Baalpriesters, dat kent u wel. De God van Elia die leeft en vuur daalde neer van de hemel. Machtige dingen heeft hij beleefd. En toch was het ook maar een man, net als wij, zwak in zichzelf. Want toen de vrouw van Achab achter hem aantrok om hem te doden, vluchtte hij naar de woestijn en zei de Heer, laat me alsjeblieft maar sterven. Dat kan ook gebeuren. Dat kan ook gebeuren, ja. Maar God had nog een taak voor hem. Hij zei, nee, je taak is nog niet klaar. Deze grote godsman is niet zoals Mozes gestorven, maar in een storm opgevaren naar de hemel. Dat moet ook weer opnieuw. Henoch was niet meer, is opgenomen. Mozes op een andere manier. Elia in een storm. De Heer Jezus op een wolk, we hebben dat pas beleefd. En wij gaan hem tegemoet in de lucht. En hoe dat zal zijn? Het zal fantastisch zijn. Het zal fantastisch zijn. Want al die dingen bij de Heer voor zijn kinderen zijn fantastisch. En opvaren naar de hemel, dat is voor ons een bekend beeld. Dat weten we. Want als de bazuin klinkt, zullen alle die van de Heer Jezus zijn, ook in een ogenblik opvaren naar de Heer Jezus. Die daar ons tegemoet komt op een wolk. En ons meeneemt naar het Vaderhuis. Wat een toekomst hebben wij. Hè? Wat een toekomst. Ik vond het zo mooi dat je zei, als je naar de wereld kijkt, dan ga je op de wereld lijken. Als je naar de Heer Jezus gaat, ga je op de Heer Jezus kijken, lijken. En dan ga je de mooie dingen zien. En dan ga je dat beleven. Nu al beleven over die geweldige toekomst die er voor ons is. En deze beide godsmannen hebben met de Heer Jezus gesproken. Men neemt aan, maar eigenlijk weten we het niet. Want het wordt niet gezegd. Maar men neemt aan om hem te bemoedigen voor het lijden dat hem te wachten stond. Deze godsmannen hadden natuurlijk geweldige levenservaring gehad. Dat is met oudere mensen, die hebben altijd een stukje meer levenservaring. En dat kun je goed gebruiken om ook anderen te helpen. Maar ik kan me voorstellen dat ze hem bemoedigd hebben voor het lijden wat zou komen. Wat zo diep ging. Dat zelfs een engel in Gethsemane kwam om hem te versterken. En dat alles deed hij ter wille van u en mijn redding en ter wille van u en mijn toekomst. Dat heeft hij voor ons gedaan. En deze twee godsmannen die daar even op de berg waren, die komen nog een keertje terug. Die komen nog een keertje terug. In Openbaring 11 vind je ze weer terug. De twee mannen die van de hemel komen. En als je alles gaat nakijken, dan kun je eigenlijk niet anders concluderen dat het Mozes en Elia zullen zijn. En ze zullen dan 3,5 jaar, in die eindtijd, in die laatste 3,5 jaar, zullen ze 3,5 jaar onaantastbaar zijn. En ze zullen opnieuw grote tekenen en grote wonderen doen. Ze zullen vuur van de hemel laten neerdalen. Dat deed Elia ook al in het verleden. En dan na 3,5 jaar, dan zullen ze gedood worden. En heel de wereld zal feest vieren. Heel de wereld zal feest vieren. En ze moeten daar blijven liggen op de straat. En ze zullen elkaar feliciteren dat eindelijk die twee mannen dood zijn. Maar dood is niet dood bij God. Ik weet niet of u het verhaal kent van Openbaring 11. En eens komen ze tot leven. En eens komen ze tot leven. En varen opnieuw weer op naar de hemel. Dit zijn twee bijzondere mensen. Mozes en Elia. En God gebruikt ze ook in de eindtijd nog. Petrus wist dat nog niet. Petrus had heel andere gedachten. Hij zei, laten we alsjeblieft 3 tenten maken. Voor Elia 1, voor Mozes 1 en voor de Heer Jezus. En laten we hier maar blijven op die berg van de verheerlijking. Dat heb je zelf ook wel eens. Hè? In de relatie met de Heer. Dat je niet, laat het zomaar blijven. Laat het zomaar blijven. Maar ja, wij moeten ook dikwijls van de berg af. En weer naar het dal. Iemand zei eens, als je boven op de berg hebt, je prachtige uitzichten. Maar je moet altijd weer naar het dal voor het voedsel. Daar is ons voedsel. Ja, zo gaat dat. Maar terwijl hij dat zei, dan wordt het alleen nog maar geweldiger. Want God zelf, dat kan je bijna niet voorstellen, maar God zelf daalt daar neer. Nee, niet als een verterend vuur. Maar in een lichtende wolk overschaduwt u hen. Schitterend. Wat een genade. Als God zo verschijnt aan ons mensen. Ik denk dat het hoogtepunt voor de discipelen is geweest. Om God zo te mogen ontmoeten. Zo dicht bij God komen. En God verscheen in de lichtende wolk, omdat niemand het aan kan om God van aangezicht tot aangezicht te zien, want dan zouden we onmiddellijk sterven. En daarom laten we toch beseffen, misschien opnieuw, wie die grote heilige God, die ontzagwekkende God is. En met eerbied en ook in ontzag hem dienen, de tijd dat we hier op aarde zijn. En God verschijnt en ik denk, want hij spreekt tot de discipelen om het geloof van de discipelen te versterken. Om hen aan te spreken wat het betekent hun kruis op te nemen en de Heer Jezus te volgen. En dan laat God vanuit de lichtende wolk zijn stem horen. Deze is mijn geliefde zoon in wie ik mijn welbehagen heb. Dat was de tweede keer al. Ook bij de doop van de Heer Jezus. Werd die stem gehoord. Maar nu komt er een toevoeging. Luister naar zijn stem. En er is niets belangrijker dan te luisteren naar zijn stem. Voor de discipelen is op dat moment het licht zo sterk en het horen van de stem van God zo overweldigend. Dat moet wat geweest zijn, die stem. Dat is niet zomaar een normale stem geweest, maar het is overweldigend geweest. Dat ze van angst en vrees op hun aangezicht ter aarde vallen. Ja, voor God val je altijd op je aangezicht, hè. Met de duivel val je achterover. Ik weet niet of je dat weet. Maar voor God val je op je aangezicht. En hier zien we dat een mens voor Gods heerlijkheid en glorie en zijn woorden niet kan blijven bestaan. We zeggen zo gemakkelijk, we zijn op heilige grond. Maar als je werkelijk op heilige grond bent, dan blijft er niets van je over, mijn broeder en zuster. Dat was ook al toen de tempel ingewijd werd van Salomo en God in zijn heerlijkheid ook daar kwam. Vielen die priesters ook allemaal op hun aangezicht voor die grote heerlijkheid van God. En welke genade als Jezus, de middelaar tussen God en mensen, zijn hand op hen legt. Oh, dat is zo mooi. Dat is zo wonderbaar. Als de Heer Jezus zijn doorboorde hand ook op ons legt. En daar bevrijdde hij hen van alle angst en vrees. En wat zegt de Heer Jezus? Dan komt alle tot mij die vermoeid en belast zijn. Ik zal je rust geven. Ik zal je vrede geven. Ik zal je ziel verkwikken. Hij zei, wees niet bevreesd. Het is zo geweldig dat de Heer Jezus het daar voor zijn discipelen opneemt. Want als we Christus toebehoren, dat gaat ook voor ons, zijn we naar Hebreeën 10 vers 14, door zijn offer geheiligd. En tot in eeuwigheid volmaakt. God ziet ons alsof er geen zonden meer zijn. En geen oordeel en geen vloek zal ons nog treffen. En God ziet ons ook nu al. In Christus verlost van zonde en schuld. Daarom schrijft Petrus altijd zijn brieven aan de heiligen. Aan de heiligen, aan u en mij. En daarom behoeven wij nooit meer bang te zijn. Wij hoeven niet bang te zijn. Want God beschermt ons. God bewaart ons. En zijn eeuwige armen zijn onder ons. We zijn immers geliefde kinderen en zijn eigendom. En daar is een geweldige troost in weggelegd. Viel me zo op bij Karin. Toen wij wat tochtjes hadden gemaakt door die dorpen heen. Dat er zoveel allemaal vernietigd was. En dan kom je terug in Grace Village en dan is er nog geen kogelgat te vinden. Dan heeft God het dorp op een geweldige wijze gespaard. De bommen vielen eromheen. En Karen zegt maar, er is niks gebeurd. En dan rij je 100 meter verder, dan zie je afgebrande huizen, afgebrande dorpen. Wat is het heerlijk. Als er Gods bescherming om je heen is. En dat mogen wij toch ook persoonlijk. En als gezin mogen we toch weten. Als we van de Heere zijn. Dat Gods beschermer voor jullie is. En ook voor je kinderen. God beschermt ons. En God bewaart ons. Ik weet niet hoe het u vergaat. Maar zo overring het mij. Maar ik hoop dat u het met de discipelen meebeleeft. Wat daar gebeurde. En laten we dan nooit vergeten dat God de heilige, hoogverheven, almachtige God is. Want dat merk ik. We spreken zo dikwijls zo gemakkelijk over God alsof het de buurman is. Bij papi op schoot zitten. Nou, niemand van ons kan bij papi op schoot zitten. Als we werkelijk in dat licht worden getrokken, dan vallen we ter aarde voor zijn aangezicht. Hij is God, de hoogverhevene. Als de profeet Jesaja bijvoorbeeld. De profeet Jesaja in hoofdstuk 6. En dan heeft hij al het. Als profeet heeft hij alles al verteld. Dan ziet hij ineens God op zijn hoogverheven troon zitten. En de zomen van zijn gewaad die de tempel vulden. Dan roepen de serafs, heilig, heilig, heilig is de Heere van de legermachten. Heel de aarde is vol van zijn heerlijkheid. En dan zeg je, Jesaja, geweldig dat ik dat mag beleven. Nee, dat zegt hij niet. Jesaja roept het uit. Wee mij, want ik verga. Ik ben immers een man met onreine lippen. En ik woon te midden van een volk met onreine lippen. Nou, dat is ook voor ons, broeders en zusters. Ook onze, ook mijn lippen zijn nog zo vaak onrein als we spreken. Ik hoop die van u niet, maar bij mij wel. Dat je denkt, had ik dat maar niet gezegd? Heb ik weer wat van het vlees gezegd? En ook wij leven te midden van een wereld vol van goddeloosheid vandaag. Sodom en Gomorra was er niks bij wat er vandaag allemaal gebeurt. En daarom hebben ook wij steeds opnieuw, en geweldig dat dat er is, de reinigende kracht van het bloed van de Heer Jezus zo nodig. Daarom belijden wij ook elke keer wanneer het fout is gegaan. En wat is het dan heerlijk dat het bloed van Jezus, Gods Zoon, ook ons reinigt van al die bezoedelingen van het vlees en van onze geest, van alles wat er gebeurt. Petrus heeft dat allemaal meegemaakt op die berg. Daar heeft hij de Heilige God ontmoet. En dan zegt hij in zijn eerste brief, hoofdstuk 1, vers 19 en 20 tot ons: maar zoals hij die u geroepen heeft, en God heeft ons geroepen, hè? Vanuit de duisternis tot zijn wonderbaar licht. We zijn zulke bevoorrechte mensen. Zo om ons heen kijken naar die wereld. Die God niet kent, wiens oren gesloten zijn, wiens ogen gesloten zijn. En wij hebben de roepstem van God gehoord en we zijn daarop ingekomen. En dat is zo geweldig. Maar zoals hij die u geroepen heeft, heilig is. Heilig is. En we hebben daar vanmorgen weer iets van gezien. Word zo ook zelf heilig in uw levenswandel. Want er staat geschreven: wees heilig, want ik ben heilig. O mijn lieve broeders en zusters, jullie met je kindertjes, wat heb je het nodig? Om een voorbeeld te zijn ook voor je kinderen waar zoveel op afkomt. Dat ze in jullie, maar ook in ons allemaal, een heilige wandel ontdekken. Dat ze zien dat papa en mama, dat oma en opa, dat de gemeente voor de Heer Jezus wil leven. Daar gaat zo'n kracht van uit. En daarom moeten wij wandelen in de vrezen des Heren, met eerbied en ontzag. Zolang we hier nog op aarde zijn, te midden van een boos en ontaard geslacht, waaronder wij moeten schijnen als lichtende sterren. En die lichtende sterren, dat is de uitstraling van de Heer Jezus Christus. Dat is de uitstraling van de Heer Jezus. En daarom als je gericht bent op hem, dan heb je ook die uitstraling. Dat is onze hoge roeping. Maar weet degene die vandaag dat offer van Christus verwerkt, die dragen nog steeds het teken van Gods oordeel. En daarom hebben wij zo'n belangrijke taak. Als je bedenkt dat voor velen nog God een verterend vuur is. Dat wij ze misschien mogen redden als brandhout uit het vuur. Dat is onze hoge roeping. Hoor naar zijn stem. Luister naar zijn stem. Dat was ook voor de discipelen. De discipelen hebben die proclamatie gehoord. Maar ook die bijzondere woorden: luister naar zijn stem. En ze hebben gehoor gegeven aan zijn stem en ze zijn volgelingen van de Heer Jezus geworden. Tot ons spreekt God en de Heer Jezus op een andere wijze. God spreekt door zijn woord en door zijn geest. Velen die de Bijbel lezen, luisteren wel naar zijn stem, maar vaak blijft het daarbij. Het is al geweldig om naar zijn stem te luisteren. En helaas moet je constateren dat de Bijbel steeds minder wordt gelezen. Omdat het leven van elke dag de mensen zo opslokt. En als je de Bijbel niet meer leest, dan hoor je ook zijn stem niet meer. En daarom de oproep: lees je Bijbel. Een bid elke dag. Je leert het de kinderen. Maar wij hebben het ook zo nodig. En luister ook naar die stem. En dat betekent luisteren naar de stem van de Heer Jezus, betekent ten diepste hem gehoorzamen. Hem gehoorzamen, daar komt het op aan. Hebreeën 5 vers 9 zegt dat hij voor alle die hem gehoorzamen een oorzaak van eeuwig heil is geworden. En dat is ook waar. Maar daar mag er niet meer bij blijven, die ene gehoorzaamheid door hem te aanvaarden. Want dan komt er van een heilig en rein leven niets terecht. En dan is er geen geestelijke groei, dan zijn we niet bruikbaar. Want een heilig leven betekent niets anders dan apart gezet te zijn. Om voor hem te leven, elke dag. Voor hem te leven, voor niemand anders. En dat, lieve broeders en zusters, is niet eenvoudig. Ik ben al een stukje ouder dan de meeste van jullie. Maar dat is niet altijd even eenvoudig. Om zo te leven. In deze goddeloze wereld waar zoveel op je afkomt. En ik moet zeggen, nu we uit die arbeidsprocessen et cetera uit zijn, is het wat makkelijker geworden. Maar als ik zie de jonge mensen die ik in mijn Bijbelstudiegroep heb zitten, wat daarop afkomt. Wat erop afkomt op de scholen, op de christelijke scholen. Oh, wat heb je het nodig om je kinderen te beschermen? Het is niet eenvoudig. Want dan moeten we leven als vreemdelingen en bijwoners. We zijn hier nog wel, maar we horen hier niet meer. En we hebben geen deel aan deze wereld. Want als je toch kijkt, net als van de week, zo'n 100.000 mensen op de Koolsingel. Die daar de afgoden staan toe te juichen. En dan zie je hoe leeg hun leven is. Ze hebben niks. Ze denken het even te vullen. En na 2 uur is het voorbij. En dan is alles weer even leeg. De wereld geeft geen enkele vulling. En het vraagt van ons, van jullie en voor mij. Om in Gods, in gehoorzaamheid. Aan Gods woord te leven. En de vraag is, zijn we vandaag daar nog bereid toe om ons aan Gods woord te onderwerpen? Als we het doen, dan vinden we God aan onze zijde. Absoluut. Nu, die twee grote godsmannen zijn een geweldig voorbeeld voor ons. Als je hun leven gaat bestuderen. Geweldig. De 80-jarige Mozes was ook zwak en angstig toen God hem riep. Die zei, dat kan ik niet, dat kan ik niet, dat kan ik niet. Stuur maar iemand anders. En zo ging het ook bij mij, toen ik door de Heere geroepen werd. Het eerste wat ik zei, dat kan ik niet. En het tweede wat ik zei, u moet iemand anders nemen. Ja. En de derde zei, als u het werkelijk wil, Heer, dan zal ik buigen onder uw woord. Daar komt het op aan. Toch is hij naar Egypte gegaan. Heeft het volk 40 jaar lang in gehoorzaamheid aan God geleid. En hij heeft het nooit opgegeven. Hoe moeilijk het ook was, hij heeft het nooit opgegeven. Toen God het wilde opgeven, ging hij nog in tegen God. En zei, u kunt het niet opgeven, want het is uw volk. Elia ging ook in gehoorzaamheid Gods opdrachten uitvoeren. En hij heeft net als Mozes machtige God op een machtige wijze ervaren. Ook al kwam er een moment in zijn leven dat hij wilde sterven. Omdat hij moest vluchten voor de vrouw van Achab die hem wilde vermoorden. En dan zit hij in de woestijn en dan zegt hij, laat mij maar sterven. Mozes en Elia waren in zichzelf net als wij, hoor. Zwakke en kleine mensen. We zijn niet van die krachtpatsers. Niemand van ons. Dan wordt het nooit vergeten. En als je denkt dat je een krachtpatser bent, dan heb je er nog niks van begrepen. Wij kunnen niets. Dan alleen in de kracht van God. Leven vanuit de kracht van God. Want we zijn zwakke mensen met fouten en tekorten. Deze twee mensen, ze luisterden naar de stem en gehoorzaamden hem. En daardoor, als je dat doet, dan leef je ook uit de kracht van God. En dan ben je ook een bruikbaar instrument in zijn hand. Absoluut. Misschien willen wij er soms ook mee stoppen. Omdat het heilig leven zo zwaar is. Dat is ook niet meer makkelijk als je steeds aan de kant geschoven wordt. En vaak zeggen we dan, heren, laat de bezuin maar klinken. Hè? Als het moeilijk is, laat de bezuin maar klinken. Dan zijn we hier tenminste weg uit deze wereld. Dan zijn we tenminste bij u in het vaderhuis en daar verlangen we naar. Maar we moeten wel een goed motief hebben. Als het om deze wereld te ontvluchten is, dan hebben we geen goed motief. Het moet gaan dat we de Heere zullen verheerlijken. Dat moet het uitgangspunt zijn. Maar hij doet het nog steeds niet. Hij laat nog steeds de bezuin niet klinken, mijn lieve broeders en zusters. Waarom niet? Hij gaat verder met ons. Want hij volvoert zijn plan met ons leven. En als het voltooid is en als het klaar is, dan haalt hij ons thuis. En zolang hij dat niet doet, rol je mouwen maar op. En ga ervoor. Zeg, Heer, dat hebben we toch gezongen straks. Daar begonnen we mee, hè? Met dat prachtige lied. Ja. En hij richt ons, net als dat hij dit deed bij Mozes en Elia. Hij richt ons steeds weer op. En geeft ons altijd, als we heilig en rein voor hem willen leven, nieuwe moed en kracht om verder te gaan. En te leven voor hem, ook al struikelen we soms. Ook al gaan we soms de fout in. En we belijden het voor de Heer. Dan zegt hij, kom op, ik ga weer met je verder. Hier heb je weer een opdracht. Dat alles wat op de berg gebeurde, was zo geweldig rijk voor de discipelen. Om God te ontmoeten in zijn liefde. Want dat was zo. Ze hebben daar God ontmoet in zijn liefde, in zijn barmhartigheid, in zijn genade. En ze mochten zijn stem horen. Luister naar mijn zoon en hem gehoorzamen. Het heeft mijzelf bemoedigd. Ik hoop ook u. Dat we net als discipelen zo'n geweldige relatie met God hebben. Door de Heer Jezus Christus en door de Heilige Geest. De Heer Jezus, dat weten we, is verder gegaan met zijn discipelen. En hij gaat verder met ons. Dit is even een rustpauze om hier te zitten. Maar de Heer wil weer verder gaan met ons. En we hoeven niet bevreesd te zijn. Dat heb ik van Karin geleerd. Karin zei, als de oorlog weer zou beginnen, dan blijf ik weer hier. Want we hoeven niet te vrezen. We hebben God aan onze zijde. Elke dag. Elk uur. En elk ogenblik. Niet bevreesd te zijn in de weg die God met een ieder van ons gaat. Dat zijn allemaal verschillende wegen. Dat zien we in Mozes en Elia. Gods kracht en Gods genade was hun deel. En dat is ook ons deel. Elke dag. Ga daarin staan. En leef daaruit. Dan ga je wonderen beleven. Dan ga je wonderen beleven. In het groot en in het klein. Mozes en Elia zijn in Gods eeuwige heerlijkheid. Die heerlijkheid is ook ons deel. Wat een genade. Wat een genade. En daarom leef daarom rein en heilig. Dan zul je ook niet beschaamd staan als de bezuin klinkt. Dan zul je worden opgenomen in heerlijkheid. En zul je de kroon des levens uit zijn handen ontvangen. Omdat je een bruikbaar instrument was. Als een Elia en een Mozes, als de discipelen in zijn hand. Maranatha. Amen.